Van Defensie Hexet zegt dat de nieuwe opperste leider van Iran gewond en waarschijnlijk verminkt is geraakt. Mojtaba Khamenei, de zoon van de gedode Ayatollah Ali Khamenei, werd zondag benoemd tot de nieuwe opperste leider. De Amerikanen bestempelden hem meteen als doelwit in de oorlog. In dezelfde persconferentie ging Hexet ook in op de straat van Hormuz. Hij zei dat de VS niet zal toestaan dat Iran de scheepvaart hindert. Normaal gaat 20% van de wereldwijde oliehandel door deze smalle zeestraat. Sinds de oorlog heeft Iran de straat van Hormuz grotendeels afgesloten. Alle 6 inzittenden van het Amerikaanse tankvliegtuig dat gisteren neerstortte zijn overleden. De identiteit van de slachtoffers is nog niet bekendgemaakt. Bij het incident waren 2 vliegtuigen betrokken. Het andere Amerikaanse tankvliegtuig dat bij de botsing betrokken was, kon na de botsing landen. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima hebben geholpen bij een woonzorglocatie in Hoofddorp. Dat deden ze in het kader van de vrijwilligersactie NL Doet. Ze hielpen met het opknappen van de binnentuinen. Prinses Beatrix hielp met het verzorgen van dieren op een kinderboerderij in Amsterdam. Tijdens NL Doet van het Oranje Fonds vandaag en morgen zetten tienduizenden mensen zich in voor het goede doel. Het is de grootste vrijwilligersactie van Nederland. In Tilburg is een vrouw in een zinkgat beland dat was ontstaan door graafwerkzaamheden. De vrouw viel in een sleuf van 2 meter diep. Ze bleef ongedeerd. Bij het graafwerk op een kruising raakte een graafmachine een waterleiding, waarna al snel de straat blank stond. Er spoelde ook veel zand onder de tegels vandaan, waardoor het zinkgat ontstond. De werklieden plaatsten afzettingen, maar de vrouw liep er toch langs en viel in het gat. Het weer. In het oosten van het land regent het nog. Verder droog. Het is maximaal 8 graden. Morgen wolken en lichte regen. In Limburg is er kans op natte sneeuw. En het wordt morgen 5 tot 9 graden. Dit was het NOS Journaal.
De Wadden. De Vuurtoren. Het water.
En Radio Texel.
Het laatste nieuws. En lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit...
Radio Texel.
Het beste van het eiland. Radio Texel.
In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen organiseert Radio Texel het politieke vee. Dit van 7 maart tot en met 16 maart van 4 tot 6 in de middag. Telkens staat er 1 politieke partij centraal. Wat zijn hun plannen voor Texel? Hoe kijken zij naar wonen, leefbaarheid, energie en economie op het eiland? Luister mee en stel zelf uw vragen aan de kandidaten tijdens de uitzending 31 21 99.
Ook dit is Radio Texel.
Hey. Goedemiddag luisteraars, Radio Texel, welkom bij het Politiek Café. De reeks uitzendingen waarin we na aanloop van de verkiezingen van maart 26 elke keer een partij uitnodigen om hun standpunten kenbaar te maken. Zoals altijd, ik moet even op gang komen, je hebt het zeker wel door. Zoals altijd, eerst even het weer. Nou, het was weer windkracht 2 vandaag, een beetje brievenbus opengewaaid en wat andere ellende. Voor de rest viel het allemaal wel mee, een beetje regen. Maar het was eigenlijk gewoon weer een troosteloze dag. Even nog wat reclame. Vanavond om 7:15 verwacht ik jullie allemaal in de Zwaan voor het politiek debat. We zijn vandaag bezig geweest om alle verbindingen, kluisinstallaties en ook de live uitzending van Radio Texel mogelijk te maken. Dus schroom niet, kom langs, stel je vragen en zorg dat je met goed voorbereid de verkiezingen ingaat. Achter de knoppen, mijn trouwe metgezel Frank Scherphuis en ik ben Aad Vergils. Vandaag aan de beurt PvdA Pro Texel. Een partij die zich presenteert als een sociaal en duurzaam alternatief voor het eiland. Met nadruk op betaalbaar wonen, goede zorg, een eerlijke economie en een sterke gemeenschap. In hun verkiezingsprogramma spreken ze over solidariteit, bestaanszekerheid en duurzaamheid. En een Texel waar mensen prettig kunnen wonen, werken, creëren, terwijl de natuur en landschap wordt beschermd. Is dat een beetje goed samengevat van al die bladzijdes?
Dat denk ik wel, hè?
Ja, of nee, maar dat we moeten wel de goede basis het gesprek ingaan natuurlijk. Het programma van PvdA Pro Texel voor de gemeenteraadsverkiezing van 2026. Hun plannen zijn ambitieus. 300 extra woningen. Nou moet ik zeggen dat ik dat in meerdere partijprogramma's tegengekomen ben. Een zorg masterplan, meer mbo-opleidingen op Texel, een jongerenpas voor sport en cultuur, nieuwe economische activiteiten naast toerisme en een betere energievoorziening voor het eiland. Maar zoals altijd in de politiek gaan we niet alleen luisteren naar de plannen, we gaan ze ook kritisch tegen het licht houden.
Spannend.
We beginnen gelijk. Nee, we gaan gewoon het gewoon netjes. Graag stel jullie even voor aan de luisteraars. En waarbij ik altijd zeg, Radio Texel is niet alleen Texel, maar is gewoon wereldwijd. Hè? Iedereen kan naar ons luisteren.
Dus moeten we het nu in het Engels doen, ook?
Mag ook, als jij dat wil. Als jij denkt dat je daar stemmen mee wint, dan moet je dat doen.
Buona notte. Nee. Hallo, mijn naam is Cas Condeur. Ik kom uit Oudeschild, woon met mijn vrouw en mijn dochter nog. De twee jongens zijn uit huis. En ik ben nummer 3 op de lijst van PvdA Pro Texel.
Mijn naam is Anneke Visser. Ik ben op dit moment de fractievoorzitter van de Partij van de Arbeid op Texel. En ben als lijsttrekker op de kieslijst aanwezig. Ik ben geboren en getogen hier in Den Burg. Ik woon daar nu met mijn man en met twee pleegzonen.
Heel goed.
En ik ben Remco van der Belt. Ook geboren en getogen op dit eiland. Wel jarenlang weg geweest in mijn periode in Amsterdam. Maar ook alweer jarenlang terug. En nou, eigenlijk sinds ik terug ben, zit ik mij in voor de politiek, of in de politiek voor de Partij van de Arbeid.
Ja, thans wethouder bij...
Thans wethouder, ja, was ik nog even vergeten. Het is een detail zo tijdens deze verkiezing, maar ik ben op dit moment wethouder en dat ben ik al bijna 5,5 jaar, denk ik.
En ik begrijp dat je na de verkiezingen, als het zo uitkomt, weer wethouder wordt.
Ja, het is eigenlijk. Het hangt van een aantal zaken af natuurlijk. Ten eerste moeten wij natuurlijk veruit de grootste partij worden. Dat zou enorm schelen in de onderhandelingen. Maar daarna moet je natuurlijk zien of je in een coalitie terechtkomt. En een coalitie bepaalt, zoals je weet, wie de wethouders worden. Ja, en daar stel ik mij wel beschikbaar voor, ja.
Ja. Ik ga aan jullie toch dezelfde vraag stellen die ik aan GroenLinks gesteld heb. Want dat is natuurlijk een van de dingen die mij toch wel een klein beetje bezighouden heb. Want ik denk er nog eens over na. Landelijk hebben we PvdA GroenLinks en op Texel hebben we twee lokale partijen, PvdA Pro Texel en GroenLinks GroenLinks. En mag ik vragen, is dat een bewuste keuze of is dat lokaal gedreven of heeft dat andere redenen?
Nou, het is zeker een bewuste keuze, anders zouden we natuurlijk samen op één lijst de verkiezingen in zijn gegaan. Maar we hebben in november 24 de ALV besloten, net als GroenLinks overigens, om als twee losse partijen de verkiezingen in te gaan. Ja, en daar staan we nu voor. Het is nog een klein weekje en dan is het zover.
Ja, maar dan kan ik toch een hele kritische vraag stellen. GroenLinks zei op deze vraag van, ja, maar na de verkiezingen gaan we misschien toch wel samen. En dan heb ik zoiets van, is het niet eerlijker dat je dat voor de verkiezingen tegen je stemmers zegt?
Ja, we zijn natuurlijk een klein beetje ingehaald door de landelijke gebeurtenissen. Omdat het kabinet daar viel, zijn de verkiezingen eerder geweest. En is die fusie sneller gegaan als dat vooraf bekend was. Wij gaan de komende 4 jaar ergens kijken hoe wij samen verder gaan. Maar dat zal niet direct na de verkiezingen zijn. En ik schat dat wij een groot deel gewoon als losse fractie de verkiezingen, of tenminste de raad in zullen gaan. Ja. Ja.
In de aanvulling daarop, de besturen gaan al wel samen in waarschijnlijk mei of juni van dit jaar. Maar dat betekent niet dat de fracties ook meteen samengevoegd gaan worden of zouden moeten worden. En ik denk ook dat het een beetje afhankelijk is van de uitslagen van de verkiezingen. Ik zou me kunnen voorstellen op het moment dat je bijvoorbeeld beide in de oppositie komt, dat je denkt, ja, we versnellen het tempo en we gaan na 3 jaar toch al samen zitten. Maar ja, er is ook een mogelijkheid dat een van de twee in de coalitie zit en de ander in de oppositie. En dan denk ik dat samen gaan echt pas kan na de volgende verkiezingen.
Ja, maar je hebt ook de variant dat je allebei in de coalitie komt.
Ja, en klopt. Ik denk dat als we met z'n tweeën een coalitie zouden kunnen gaan vormen, dat het heel aanlokkelijk is om het allemaal te versnellen. Maar op Texel werkt het meestal niet zo dat je aan twee partijen genoeg hebt. Nu zitten wij ook beide in de coalitie samen met Texels Belang. En dan denk ik niet dat het fair is om na de verkiezingen of na de coalitievorming in ene te gaan zeggen van, oh sorry, we gaan toch samen als één grote partij. Je moet binnen je coalitie wel het vertrouwen houden en geven aan de andere fracties. En ik zou dat zelf niet eerlijk vinden ten opzichte van een derde of vierde partij in de coalitie.
Ja, nou, dat was wat ik bedoelde met, had je dat niet voor de verkiezingen moeten vertellen?
Ja, okay. Ja, maar we zijn een beetje ingehaald door
qua snelheid. GroenLinks denkt dat ze 8 zetels halen, dus het wordt...
Dat is mooi.
Ja, dan hebben wij er nog 7. Het komt goed.
Oké, okay. We gaan even... We beginnen met het eerste onderwerp. Ik heb het allemaal een beetje verteld naar aanleiding van jullie programma. En we beginnen met het eerste blok wonen. Wonen is de hoofdprioriteit op Texel, heb ik toch wel uit alle programma's begrepen. En we hebben daar gewoon een paar vragen over. PvdA Pro Texel wil 300 extra woningen bouwen voor jongeren, gezinnen en senioren. En wat mij opvalt is dat in bijna alle programma's die over wonen gaan, zij allemaal het getal 300 noemen. En dan vraag ik mij af, en dan ga ik aan jullie gaan vragen, want ik heb dat niet eerder gedaan. Waar is die 300 op gebaseerd?
Nou, 300, ik ben wethouder wonen natuurlijk, zoals je weet, Aad. En ik denk dat wij de afgelopen periode enorm veel woningen hebben gebouwd, hè, met de PvdA en de coalitie. Dat gaat echt over honderden. Ja. En dat waren ook nog eens een keer bijna allemaal betaalbare woningen, tot zeer betaalbare woningen en sociale huur. En als we kijken naar wat er nog in de toekomst nodig is, we hebben daar een woonvisie over vastgesteld, hè, 1,5 jaar geleden. Daarin staan natuurlijk berekeningen, of een jaar geleden denk ik, daar staan berekeningen over hoe wij groeien als eiland en wat de vergrijzing betekent. Hoeveel mensen we nodig hebben voor de economie. Nou, als wij die optelsom een beetje maken, dan gaan wij wat ambitieuzer zitten dan wat er in de woonvisie nu staat. In de woonvisie staat dat we nog zo'n 150 woningen zouden moeten bijbouwen. Wij denken dat het voor de doorstroming vooral belangrijk is dat we daar nog 150 woningen bijplussen. Dus dat zit met name in dat seniorensegment, zodat we de grotere woningen daarmee vrij kunnen spelen voor gezinnen en jonge mensen die willen starten.
Ja, dan even over gelijk Ezelsbrug blazen. Als je het hebt over het seniorensegment, kijk je dan naar sociale goedkope huurwoningen? Of gewoon goedkope huurwoningen in zijn totaliteit? Want er zijn natuurlijk best wel veel senioren op Texel die nu in een riante huis in het buitengebied wonen en dan best wel naar de burg willen, maar dan kunnen ze een appartementje kopen van 3 ton. Nou, A, als je ouder 70 bent, krijg je dat niet meer van de bank. En B, zijn er nou geen bedragen waarvan je zegt, dat doe ik even.
Ja, dat hangt natuurlijk helemaal van de situatie van de senior waar wij het hebben af. Kijk, iemand die zijn huis heeft afbetaald in het buitengebied. Ik denk dat de bank dan prima zegt, voor 3 ton mag jij ook een appartement in de burg kopen. Het punt is natuurlijk wel, ze zijn er gewoon niet. Hè? We hebben nu bij de Jozef, 30 woningen waarvan een flink aantal echt geschikt zijn voor senioren. Die lopen dus ook vol, dat gaat goed. Maar je ziet dat er meer nodig is. Dus het is niet alleen koop, betaalbare koop, maar het is ook sociale huur. Ik weet niet of je... sociale huur wordt in Nederland niet gekeken naar wat je op de bank hebt staan, maar hoeveel je inkomen is. Dus als jij heel ruim in je geld zit, maar je hebt gewoon een AOW, dan mag jij prima in een sociale huurwoning wonen. En ik kan me dat ook heel goed voorstellen. Dus je komt uit een koopsituatie en je denkt, nou ja, de laatste 10, 15 jaar van mijn leven ga ik misschien wel gewoon lekker huren. Dan wordt alles keurig voor me verzorgd. Ja, dus je zal ook echt in de huur bij moeten bouwen.
Ja. Nou, voor mij is het andersom, maar ik blijf gewoon in de polder wonen voorlopig.
Dat snap ik helemaal, laat. Ja. Ik weet waar je woont en dat is schitterend daar.
De woningbouw wordt natuurlijk een beetje bepaald door het landelijk beleid. Hè? En dan met name over, zal ik het maar kort noemen, het stikstofdossier. Nou, dat lijkt in het vorige kabinet de andere kant op te gaan. Met het nieuwe kabinet gaat het weer de kant op waar we allemaal bang voor zijn. En veel plannen voor de woningbouw die stranden op procedures, bezwaren en stikstofregeltjes. Hoe gaat u voorkomen dat deze woningen pas over 10 jaar gebouwd kunnen worden?
Nou ja, ik weet niet of je de afgelopen 4 jaar hebt gekeken, maar wij zijn blijkbaar op Texel in staat om hier toch goed mee om te gaan. Hè. Er zijn geen woningen gestrand op stikstofregels. Er zijn wel woningen gestrand, maar dat zijn er niet veel of niet eens gestrand. Maar die zijn vertraagd op bezwaarprocedures van omwonenden. En die hebben natuurlijk alle recht om dat te doen.
Ja.
En dan loop je uiteindelijk vast met de Raad van State. Daar is een personeelsgebrek. Ja, en dan duren procedures zo lang dat het wel een jaar kan duren voordat een rechter zegt, ja, dat mag toch doorgaan. Dus ja, ik denk dat wij in staat zijn op het eiland, dat hebben we laten zien, om ondanks de beperkingen die er zijn, volop door te gaan in de bouw.
Oké. Okay. En dat is ook een... Ja, dat zou logisch zijn, hè? Ik bedoel, als je het bewezen hebt, dan waarom zou je... Een winning team moet je nooit veranderen.
Dat zeg ik ook. Dus ja. Daarom zeg ik ook, blijf op ons stemmen. Want gaan we zo door.
Nou, ik denk ook wel dat het afhankelijk is van de creativiteit en het lef van de wethouder wonen. Wij hebben de Rietdijk gebouwd in bijzonder provinciaal landschap. Waar het heel vaak juist op strand. En wij hebben dat bij de provincie wel voor elkaar gekregen. Maar nadat dat rond was, trok Woontij zich terug uit de structuur. Omdat zij het zelf niet voor elkaar kregen om die woningen te plaatsen of te beheren. En dan komt er naar de raad gewoon een verzoek van, goh, we willen het dan eigenlijk gewoon wel als gemeente in eigen beheer gaan doen. Want die woningen zijn gewoon nodig. En dan heb je dus wel extra appartementen. Met de nodige weerstand en hobbels in het traject daarheen. Maar ze staan er nu wel.
Ja.
Applaus voor de raad, hè, in deze. Want dit zijn wel besluiten die een gemiddelde gemeenteraad in Nederland niet durft te nemen.
Ja.
Dus dit is echt wel chapeau aan de gemeenteraad dat ze dit soort risico's en kansen grijpen.
Ja, maar als ik heb dat een beetje gevolgd. En dan denk ik bij mezelf toch van, ja, het is natuurlijk een goed gebaar. Hè. Je moet het ook niet tegenhouden. Maar het is een hele oneigenlijke taak voor de gemeente. Hè. Huisbaas worden.
Nou, het is niet iets wat we gebruikelijk doen, inderdaad. Ja, vroeger deden gemeentes dat natuurlijk veel vaker, maar die tijden zijn voorbij. En ja, misschien moet je ook wel weer zeggen van, die tijden zijn helemaal niet voorbij. Die tijden beginnen weer.
Misschien
als je
merkt
dat projectontwikkelaars dat niet meer trekken, ja, misschien moet je toch weer naar je toe trekken.
Ja.
Dan even een heel ander punt wat ook regelmatig de revue passeert. Wilt u de toeristisch misbruik van woningen aanpakken? Wat betekent dat concreet voor tweede woningen en Airbnb's? Zo zei ik dat, netjes, hè?
Dat zei heel netjes. Dat betekent onder andere dat niet meevalt. Wij hebben op Texel een hele andere structuur dan in andere toeristische gemeentes. Waardoor het op Texel gewoon heel lastig is om woningen die zowel de bestemming toeristisch als de bestemming wonen hebben, om die van één van die bestemmingen af te halen. Dat is wel heel erg lastig. Dus we willen het ontzettend graag bestrijden. Maar dat is niet even met een vingerknip gedaan.
Nee, maar ik bedoel anders, hè. Moet ik de vraag gewoon goed formuleren. Kijk, wat je ziet gebeuren is dat, even populair zeggen, mensen uit het Roergebied die leggen gewoon 7 ton op tafel, kopen een huis en komen 2 keer per jaar vakantie.
Ja, nou, volgens mij kun je wel besluiten om een woning, dat die permanent bewoond moet worden. En dat is dan niet in dit voorbeeld van toepassing. Tenzij een huis een tweede bestemming heeft, ja, dan kun je er weinig aan doen. Ja, dat is denk ik wat Anneke bedoelt.
Nou, we zijn ook een voorstander van een goede leegstandsverordening. En op het moment dat er dus niemand woont of ingeschreven staat bij de gemeente op dat adres, dan kan dat niet, zeg maar.
Ik heb gehoord dat jullie allemaal veel in Amsterdam komen. Zou ik bij de gemeente Amsterdam gaan vragen hoe ze dat gedaan hebben? Die hebben namelijk de leegstandverordening.
Succesvol?
Ik begrijp van wel, ja.
Oh, nou, dat is mooi.
Attentie van de vraag, hè?
Ja, ik... Ja.
Maar als hij bewoond wordt, dan moet hij minimaal 180 dagen per jaar moet er iemand wonen.
Ja.
En de andere deel kan die wel verhuurd worden. Verlegen.
Ja.
Ik weet ook dat er allerlei schijnconstructies zijn. Dat de een van het gezin zich daar inschrijft en de ander blijft ingeschreven staan op het vorige adres.
Maar ook daadwerkelijk woont
en
er is.
Ja.
Ja, er zijn natuurlijk ook gewoon mensen die met hun campertje 4 maanden naar Spanje rijden. Ja, dat hou je ook niet tegen.
Nee.
Ik bedoel,
nee, maar dan als ze dan de andere 240 dagen maar wonen. Ja,
ja, graag. Ja. En meedoen aan.
En je kan het natuurlijk als bed en breakfast vuur als je weg bent.
Wie gaat het ontbijt maken dan, als je er niet bent?
Zelf.
Ja. EZB. Bed zonder ontbijt.
Ja, ja.
Dan even een hele andere vraag, hè? Want het is ook wel belangrijk, hè? Want het heeft te maken met de economie van het eiland. Wilt u voorrang geven aan mensen die werken in de zorg, onderwijs of politie? Is dat juridisch haalbaar, volgens u?
Goh, goeie vraag. Ja, volgens mij is niemand die juridisch heeft ervoor gestudeerd. Maar volgens mij is het gewoon echt heel hard nodig. We zijn 2 weken geleden met Marjolein Moorman op werkbezoek geweest. En daar hebben we ook gewoon bij Omring bijvoorbeeld gehoord dat er gewoon 30 FTE aan vacatures openstaat. En ze hebben best mensen die willen werken, maar er is gewoon geen woonruimte. Ja. Nou, dat gaat gewoon ten koste van de zorg hier op het eiland. De voorzorg neemt af. De druk is alleen maar aan het groeien en dat wordt alleen nog maar erger. Dus we zullen wel maatregelen moeten nemen.
Ja, juridisch houdbaar. Het is ook de afspraken met wie het maakt. Hè. Je kunt met woontijd natuurlijk afspraken maken dat een x-aantal woningen beschikbaar zijn voor die beroepen waarvan jij wilt dat die hier komen wonen. En dan is het juridisch prima houdbaar. Het is gewoon een afspraak tussen een woningeigenaar en de gemeente. In de prestatieafspraken die je maakt. En dat kun je ook doen als je woningen van jezelf zijn. Bijvoorbeeld op de Rietdijk. Dan kun je natuurlijk prima zeggen, nou, een x-aantal daarvan willen wij
per se. Ja, dat doe ik. Als de gemeente toch huisbaas wordt, dan...
Dan heb je daar natuurlijk zeggenschap over.
Ja. Ja. Dan de laatste vraag, en dat gaat een beetje meer over de gemeente dan denk ik over de partij. Maar de partij heeft daar natuurlijk wel een mening over. Bouwen lost niet alles op. Wat doet u tegen stijgende grondprijzen op Texel? En bent u bereid om korting op te geven?
Subsidie. Je bedoelt grondprijzen om woningen te bouwen? Ja. Ja, dat mogen we niet als het in de particuliere sector zit. Maar dat mogen we wel als het gaat om sociale woningbouw. En dat doen we dan ook. Dus de grondprijs voor sociale woningbouw is echt laag. Dat is €100 de vierkante meter, geloof ik, op dit moment. Dus dat is echt laag.
Ja.
En dat is bedoeld om dat type woning te versnellen. En mogelijk te maken. Want de woningbouwverenigingen in Nederland die zitten allemaal knap in kas.
Ja.
Hey you! Don't watch that! Watch this! This is the heavy, heavy monster sound! One step beyond! We'll be right back.
Goedemiddag luisteraars. Nou, we hebben veel reclame gemaakt voor deze uitzendingen. En geroepen tegen de bevolking van je mag rustig bellen om vragen te stellen. Nou, dat laatste is mislukt, hè, want er heeft nog niemand gebeld. Maar je mag ook vragen stellen via de WhatsApp, is ook mislukt. Maar via de mail heb ik in ieder geval een vraag binnengekregen. En die ga ik gelijk aan jullie voorleggen. En de vraag is van Leonie. Leonie vraagt, hoi, ik heb een vraag voor de PvdA. Jullie zijn voor gratis openbaar vervoer. Maar wat vinden jullie ook dat dit openbaar vervoer beter kan op Texel? En wat is jullie mening over de hop-on-hop-bus?
Ja, hop-on-hop-off. Want je moet ook een keer weer vanaf natuurlijk. Ja.
Hop-on-hop-off.
Ja, volgens mij zijn we vooral voor betaalbaar openbaar vervoer. En ik weet niet of in ons programma ook echt staat gratis. Wat wij heel belangrijk vinden is dat er bereikbaarheid en dat een betrouwbaarheid van de bus. En dat er dus weer vaste lijnen komen, dat je weet waar je aan toe bent. En dat je weet hoe laat de bus gaat, dat je dus daarop kunt plannen. En dat is natuurlijk wel belangrijk. En een andere situatie is nu de Texelhoppen, waar je toch wat meer vooruit moet kijken. Dat is niet voor iedereen weggelegd. Dus betrouwbaarheid en betaalbaarheid is superbelangrijk. En ik denk uiteindelijk dat hop-on, hop-off bedoeld is om zoveel mogelijk mensen eenvoudig naar het strand te brengen. Of naar de Burg, naar de Markt of naar de Koog, et cetera. Het stond ooit wel in ons verkiezingsprogramma, maar het is er nu weer vanaf, volgens mij. Ik kijk even naar rechts in dit geval. En nogmaals, de buslijnen terug. En betrouwbaar en betaalbaar, dat is vele malen belangrijker.
Ja, want de vraag die ik mezelf dan stel bij hop-on, hop-off, is dat een economische trekpleister voor de toeristen of is dat voor de verbetering van de lokale bevolking?
Ik denk beide. Je zou bijvoorbeeld met een OV-vignet kunnen werken. Een beetje hetzelfde als een parkeervignet. Je betaalt gewoon een x-bedrag en dan kun je dus mee reizen.
Ja.
Ik denk dat de hop-on, hop-off in eerste instantie bij ons bedoeld was om alle toeristische voorzieningen goed bereikbaar te krijgen. Zodat we wat minder autoverkeer op het eiland krijgen. Maar op zich moet het gewoon inderdaad een goede verbinding zijn. En als hij betaalbaar is, dan denk ik dat zowel toeristen, maar ook de Texelaar daar heel veel profijt van kan hebben. Wat het effect dan weer gaat versterken, omdat er meer gebruik gemaakt wordt van de bus. En nou ja, het eigenlijk al een soort win-win situatie is.
Ja, je hebt in de Kop van Noord-Holland heb je natuurlijk ook de kustbus. Hè? Die heb je in andere plekken heb je dat ook al ondertwijfeld. Niet de kustbus heet in de Achterhoek, maar maar daar zie je ook wel dat het echt niet alleen de overheid is die eraan mee betaalt. Hè. Dus de provincie en de gemeente die betalen een beetje de standaard, hè, de verbindingen. Maar als je zo'n kustbus wil, in het geval van de Noordkop, dan gaat het ook al om ondernemersbelang. Dus die betalen daar ook aan mee. En ik weet niet of dat op Texel een haalbare kaart is, maar dat lijkt mij voor bepaalde ondernemers of bepaalde parken in het noorden misschien best wel interessant om daar eens naar te kijken. Of je kunt aansluiten op die bestaande dienstverlening met een dienstverlening naar je eigen klant.
Ja, maar de nachtbus is volgens mij mislukt, hè, Texel, heb ik begrepen.
Ja, klopt.
En ook wegens gebrek aan, aan klandizie, zal ik dan maar zeggen. Maar om even een heel ander risico van een hop-on, hop-off te noemen. Ik heb in mijn jonge leven heb ik 3 jaar op Curaçao gewerkt hè, en gewoond. En daar barst het van de witte Acito-busjes. Hè. Dat zijn hop-on, hop-off-busjes. En het grote voordeel van die busjes is dat er nooit plaats is. Je zit altijd vol en je zat altijd een uur te wachten. En dat soort tafereelen ga je natuurlijk ook krijgen. En zeker als je hoogseizoen hebt met veel mensen die er gebruik van willen maken.
Nou, dat zou toch alleen maar een succes betekenen als de bus helemaal vol zit.
Ja, ik denk dat inhoudt dat er puur meer mensen met het openbaar vervoer gegaan zijn in plaats van met de auto.
Maar ze zeggen succes dat het busje vol zit, maar dan moet je zeggen tegen je nu eens aan te wachten.
Ja, goed. Laten we eerst eens kijken of we die bus vol kunnen krijgen. Daar begint het mee. Dan kun je altijd op anticiperen met nog een extra bus.
Heel goed. Dat was tussendoor de bus, terwijl die nog niet in mijn schema stond. Dus je hebt best kans dat we nog hier terugkomen op openbaar vervoer.
Kijken wat we dan antwoorden. Ja. Ja.
Kijken of er vragen bij zitten die we nog niet gevraagd hebben. De PvdA, volgende onderwerp is, daar kunnen we ons daar op focussen, is jongeren en onderwijs. De PvdA wil meer mbo-opleidingen naar Texel halen en jongeren meer invloed geven. Dan is mijn eerste vraag, veel jongeren vertrekken na hun middelbare school. Hoe realistisch is het dat het met mbo-opleiding naar Texel komen?
Nou, ik heb ervaring met jongeren in mijn eigen gezin die juist op Texel willen blijven. En ook in zijn vriendenclub zijn er echt een heel veel die juist op Texel blijven wonen. We staan voor een aantal fantastisch mooie uitdagingen. De energietransitie, de zorg, dat heeft allemaal handjes nodig. En goed geschoold personeel. En dat is heel vaak op mbo-niveau. Dus als je die twee kunt combineren, hou je dus enerzijds de Texelaar op het eiland. Hebben ze een goede onderwijs genoten. En kunnen ze ook direct aan het werk bij al de mensen die toch echt schreeuwen om handjes. Volgens mij heb je daarmee win-win te maken.
Ja, ja. Maar over welke opleidingen zie je dan concreet voor je buiten handjes en koken voor de toeristen?
Nee, ik heb het echt. Nou, stel het voorbeeld van de energietransitie. Er zal toch iemand moeten zijn die die warmtepomp installeert of wat we tegen die tijd ook allemaal hebben. En dat zijn juist bedrijven die echt gewoon een technisch geschoold personeel hebben. Ze hebben een ernstig tekort. Automonteur, wat ik zeg, de zorg, alleen al 30 FTE nu op dit moment. Dat wordt alleen nog maar meer. Ja, vul het maar eens in met Texels jeugd. Heel graag.
Ja, ja, want als ik woon aan de poort van Texel, zeg ik altijd maar. Hè, 2 kilometer van de boot af. En ik zou toch altijd versteld van wat er 's morgens om 6:30 vanaf het vasteland hier naartoe komt. Aan busjes die vol zitten met arbeiders, zeg maar.
Ja, en andersom, hoeveel Texelse scholieren het eiland af moeten voor het onderwijs. Ja. Wat ze gewoon ontzettend veel tijd kost. En dan vaak niet eens in Den Helder terecht kunnen, maar verder moeten naar Schagen, Heerewaard, Valkmaar. Misschien op het moment dat je een goede mbo-opleiding op Texel hebt, dat Den Helder wel naar ons toe komt. Omdat dat prettiger is dan naar Alkmaar.
Ja, nou is die veerboot wel een barrière hoor.
Ik heb toevallig een stagiair gehad afgelopen seizoen die uit Den Helder kwam. En die had geen probleem met de boot.
Nee, maar kijk, ik heb jarenlang van Den Helder, van de Noordkop naar Texel, was ik met de boot. Nou, 's morgens was het een half uurtje voor het op gang komen en 's avonds was het een half uurtje om alle ellende van de dag achter me te laten. Dus op zich, als je daar geen moeite mee hebt, is dat ook geen probleem. Hè? Maar dat is met een hele hoop dingen in het leven, als je er geen moeite mee hebt, is het geen probleem. Maar er zijn gewoon mensen die je tegenop zien.
Ja, ja, en dat niet alleen, hè? Ik heb ook jarenlang aan de overkant gewerkt. Ja, dat is prima te doen als je gewoon een baan hebt die een beetje keurig binnen de vaarttijden van de boot valt. Maar als jij in de zorg werkt, ja, dan kan het heel goed zijn dat jij te vroeg moet beginnen of te lang bezig bent om überhaupt natuurlijk met die boot te kunnen. Dus dan zit je vast op het eiland, dan wil je daar dus ook wonen. Dus ik zou zeggen, als je het hebt over opleidingen die wij hier graag naar het eiland willen hebben, die hebben we al, hè, maar die je eigenlijk zou moeten verstevigen, dan begint dat voor mij in ieder geval bij de zorg. En als ik kijk naar waar de ondernemers behoefte aan hebben, dan zit dat in groen en techniek.
Ja. Ja, gelukkig was mijn werkgever die had bedjes op zijn werklocatie staan. Dus als die ons weer te lang binnengehouden had, dan konden we slapen.
Op de Brits, denk ik. Ja.
Ik heb in het programma gelezen dat u wilde een jongerenraad oprichten. En mijn vraag is dan, wordt het een adviesclub of krijgen die jongeren echt invloed?
Nou, ja. Anneke.
Ja, Anneke.
Nou, wat mij betreft krijgen ze echt invloed, maar invloed wil natuurlijk niet zeggen dat wat je wil, dat ook altijd gebeurt. Hè, het misverstand is dat als iets anders gaat of niet zo gaat als dat jij hebt aangegeven, dat er dan niet naar je geluisterd is. En dat is natuurlijk niet waar. En bij invloed gaat het inderdaad om goede gesprekken voeren, goed beargumenteren waarom iets belangrijk is. En dan denk ik dat jongeren zeker invloed zullen moeten krijgen.
Het is ook soms anders. Hè? Zo'n jongerenraad is al vaker op Texel geprobeerd. Je ziet het in alle gemeentes altijd wel oppoppen. Maar wat opvalt is dat het natuurlijk altijd een beetje dezelfde type jongeren zijn die dat leuk vinden. Hè? En die een beetje hoger opgeleide jongeren die het interessant vinden om met politiek bezig te zijn. Die het helemaal niet erg vinden om stukken te lezen. Maar dat is natuurlijk helemaal niet de doorsnee van de Texelse jongeren. Volgens mij gaat het, we hebben hem als voorbeeld hier erin staan, de jongerenraad. Maar ik kan me ook heel goed voorstellen dat je per dorp een soort panel hebt van jonge mensen die zeggen van, hey, die hoeven niet per se gelijk invloed te hebben, maar die wel onderwerpen kunnen adresseren aan het dorp van, hey, dit speelt nu bij ons en daar willen we graag eens over in gesprek of daar willen we dat er wat aan gedaan wordt. En ik zie dat niet alleen per dorp, maar ik zie dat eigenlijk ook wel bij het verenigingen. Er zijn een aantal verenigingen, ik noem bijvoorbeeld TV komen, er zijn er veel meer, die echt met hun jongeren bezig zijn, die ze een rol geven binnen die club. En ik zie ook andere verenigingen die dat veel minder doen. En ik denk dat als wij willen dat jongeren ook echt een stem krijgen op dit eiland, dat je dat niet alleen als gemeente moet doen, maar dat je als gemeenschap de jongeren veel serieuzer moet nemen en meenemen in de besluitvorming of in ieder geval de gedachtenvorming over waar zij op dat moment mee bezig zijn.
En als ik mag aanvullen, volgens mij moeten we ook af van het idee dat wij jongeren zeggen, kom maar bij ons. Nee, wij kunnen ook naar hun toe. De drempel is in die zin wel hoog om natuurlijk bij de politiek aan te kloppen.
Ja, nou, wij doen dat bij de radio ook. Hè. Wij noemen dat bij de radio jonge honden. In de goede zin van het woord, hè. Die moet je gewoon tekeer laten gaan, zeg ik altijd. Tenzij ze raar doen, dan moet je even op de staart gaan staan en dan zeg je, hey, wacht even. Maar het bevordert wel het initiatief bij jongeren. Hè. En als je je vrijlaat, hè, dat zeg ik altijd maar, je moet ze binnen de marge moet je vrijlaten, dan kom je tot hele mooie dingen.
Ja, dat heb ik bij jullie ook echt wel gezien. Maar dan weet je ook hoe moeilijk het is. Hè? Ja, het is geen projectje van één keer een paar jongeren binnenhalen. Als je die continuïteit erin wil hebben, dat is best wel zo werk.
Maar dat is mijn grote zorg op het ogenblik.
Ja, geloof
ik. Ja, we verwachten in de huidige maatschappij natuurlijk dat jongeren zelf nadenken. Dat het geen kuddedieren zijn die gevoelig volgen wat een ander bedacht heeft. En ik denk dat je dat moet trainen en oefenen. En dat kan heel goed op politiek gebied of rond wat houd je bezig. Welke kruising ervaar je als onveilig of waar heb je behoefte aan? En dat kan dan inderdaad weer die nachtbus zijn. En dat kan inderdaad zijn dat daar dan weer een nieuw plan voor komt.
Overigens, bestuursklas vind ik trouwens hier, dat is misschien wel iets oudere jeugd, maar dat vind ik echt een super initiatief. En ik hoop echt dat die jongeren die daaraan meedoen ook echt een plek krijgen in alle besturen die er zijn. En dat zijn er nogal wat.
Als ik maar dan toch even terug mag gaan, ik denk 6 jaar geleden, 8 jaar geleden. Hadden we ook zo'n jongerenraad, de schaduw van de gemeenteraad. En wat je dan natuurlijk funest is voor die jongelui, is dat er. Ik weet nog heel goed, hè, dat er kwam een knulletje uit de Kokdorp. Die kwam een heel pleidooi houden over zijn crossbaantje. En. Iedereen zat dus dapper ja te knikken en die vonden, iedereen was het ermee eens. Maar een jaar later was het crossbaantje er nog niet. En dan renden ze natuurlijk gewoon hard weg. Hè? Want dan denken ze ook van, ik heb daar wel mooi wat mogen zeggen, maar er gebeurt gewoon niks. Dus er moet wel ook aantoonbaar wat mee gedaan worden, zeg ik dan.
Dat heeft ook met verwachtingsmanagement te maken. De politiek is helaas soms wel heel erg stroperig. Dat snappen de jongeren misschien nog niet helemaal. Maar dat moet je ze wel meegeven inderdaad, ja.
U stelt ook in uw programma, u wilt een talentenbureau voor bijbaantjes, voor jongeren. Hoe zou dat in de praktijk moeten werken?
Ja, in de praktijk, ik zie dat, het is een wat bredere onderwerp. Hè. Wat je op Texel veel ziet, meer dan in de rest van Nederland, is dat jonge mensen een tussenjaar nemen. Hè. Dus dan heb je de HAVO gedaan, dan ga je gewoon even een jaartje niks doen. Wat je ook ziet is dat ze na de MAVO dan maar uit armoede een mbo-opleiding in Den Helder gaan doen. Omdat ze weten eigenlijk niet wat ze willen gaan doen. En belanden dan eigenlijk een beetje in een opleiding waar ze eigenlijk helemaal niet willen zitten. Ik zou het echt fantastisch vinden als wij het hier op Texel voor elkaar zouden krijgen om jonge mensen bijvoorbeeld een mbo-certificaat op bepaalde onderdelen te kunnen laten geven. Terwijl ze misschien een soort tussenjaar aan het doen zijn, maar dat ze dan wel punten bij elkaar sprokkelen, dat ze wel de levenservaring opdoen of misschien al wat leren in de richting waar ze misschien wel een hbo-leiding of willen gaan werken. Ik denk dat we dat met z'n allen voor elkaar kunnen krijgen. En, ik hoop dat in ieder geval. En ik denk het eigenlijk ook. En dat zou onze jongeren en onze samenleving ook echt een stuk sterker maken. Want dat, die verloren jaren, dat vind ik echt zo jammer.
Ja. Maar zou het een idee zijn om jongeren ook aan te moedigen om klinkt een beetje raar natuurlijk, maar om vrijwilligerswerk te doen bij verenigingen. Want de hele verenigingen zitten rond te springen om een beetje bestuurlijke capaciteit. En dat zou natuurlijk een mooie opstap zijn naar de toekomst. Maar dan wel in een systeem waarbij ze inderdaad PE-punten krijgen voor het werk wat ze binnen zo'n organisatie doen.
Ja, dat is precies wat ik een beetje bedoel. Want er moet wel een beloning tegenover staan, hè? Want je concurreert gewoon met hun bijbaan. Ja, dus als jij zegt, ga even lekker 20 uur vrijwilligerswerk lopen doen. Nou, zegt ze, ik ga liever 20 uur eventjes in standalview werken. Want dan heb ik er nog wat aan. Ja. Maar dus inderdaad, er moet een beloning in zitten. Dat kan in studiepunten of in andere, dat zou top zijn.
Maar het is wel een complexe materie natuurlijk. Want dan moet je met het onderwijs moet je overeen komen. Iemand moet ook die studiepunten gaan erkennen natuurlijk.
Klopt. Dat is een ministerieverhaal op een gegeven moment, ja.
Ik denk dat het sowieso al handig is als de jongeren weten wat er allemaal kan, waar ze aan kunnen bijdragen. Ik denk dat dat heel veel ook al niet weten.
Kijk, wij willen ze graag hebben bij de radio. Hoor. Wij houden ze wel een uurtje bezig in de week. Twee uur, 5 uur. Dan gaat mijn scherm weer. Sorry hoor, maar op een of andere manier valt mijn scherm steeds uit. Ik ga even toch verder met terwijl ik probeer mijn scherm weer aan de praat te krijgen. Andere ding wat mij opviel in jullie programma is dat u wilt chillplekken voor jongeren in elk dorp. Dan is toch een beetje als ouderen mijn vraag, hoe voorkomt u dat dit overlastplekken worden?
Ja.
Ik denk dat dat ook afhangt van de definitie van overlast. Ik denk dat heel veel jongeren prima in staat zijn om hun afval in de prullenbak te gooien en om het geluidsniveau aan te passen op het tijdstip van de dag.
Als dat gebeurt, is dat een goede zaak. Maar we hebben natuurlijk zo'n chillplek voor de deur gehad in de burg. En die voldeed niet aan die eisen.
Ja, die chillplek die was wel onderhevig aan slijtage. Dus in het begin deed hij het prima. Toen werd hij een keer verplaatst en toen werd het natuurlijk dramatisch. Hè? Ja. Dus als jij een chillplek... Je moet beginnen met de jongeren de vraag stellen. Waar hebben jullie überhaupt behoefte aan? Want wij kunnen het wel weer bedenken. Maar misschien hebben ze helemaal genoeg chillplekken in het dorp. Maar als jij een chillplek verzorgt op verzoek van de jongeren, dan moet het er natuurlijk ook wel een beetje een knappe plek zijn. Want ja, alles wat goor is, dat wordt alleen maar goorder.
Ja, maar ik kan wel ook weer uit eigen werk vertellen. Wij hebben echt verbouwingen uitgevoerd aan het schietsportcentrum om die ellende te voorkomen. Lege olieblikjes, lege spuiten, lege condooms, lege weet ik wat we allemaal tegenkwamen.
Lege condooms, dat is jammer.
Ja, dat weet ik wel, maar...
Nog in de verpakking.
Maar in elk dorp, en dat is toch wel in de grote dorpen dan, neem ik aan. Hè? Ik neem aan dat we in Oost geen schildplek willen hebben, of wel?
Ik weet niet of Oost helemaal kwalificeert als dorp. Maar op zich zou het natuurlijk niet zo moeten zijn dat de leefbaarheid in een dorp als Den Burg veel en veel hoger is voor een jongere dan in de Kopstorp. Zij moeten al voor van alles en nog wat naar Den Burg toe. En ik denk dat ze vooral op het moment dat ze tijd hebben om even lekker te ontspannen, dat misschien wel op de buurt willen doen.
Ja, het is ook specifiek natuurlijk voor leeftijd 12 tot 17, 18. Hè, want die kunnen natuurlijk nergens terecht. Die mogen de kroeg nog niet in. Voelen zich er misschien te goed voor plekken waar ze wel al binnen kunnen zijn. Het is gewoon wel fijn als het regent dat ze wel ergens buiten een plek hebben.
Ja, ja. Ja, maar dat ben ik wel allemaal een beetje eens.
Goed zo.
Maar ik bedoel... Nee, maar de behoefte in Den Burg is natuurlijk veel groter dan in bijvoorbeeld het Horentje.
Ja, maar dat kan een grotere chillplek zijn. En het kan ook een kleinere chillplek zijn.
Okay. Dan de laatste, denk ik, over jongeren. Even op mijn live speaker. Ja. U wilt jongeren buiten de schoolvakantie op vakantie laten gaan. Hoe voorkomt u dat dit druk legt op het onderwijs?
Nou... Dit heeft niet zozeer met het onderwijs te maken. Kijk, je hebt Bouwdorp. Onwijs succesvol onderdeel voor ons, voor de jongere jeugd. En wat je merkt, en Karst had het ook al over, er is natuurlijk een groep die daarboven zit. Hè? Dus 12 tot 14. Ja, en dat is een groep die op Texel in de zomervakantie met zijn ziel onder zijn arm kan lopen. Hè? Als ouders allebei druk bezig zijn in de horeca of in het toerisme. Geen tijd voor hun kinderen hebben. Wat doen die kinderen die 6 weken lang? En wat ze wel zien is dat kinderen van de overkant hier komen voor surfkampen, zeilkampen en andere kampen. Ik denk dat het heel goed zou zijn om jonge mensen ook een kamp, een variant daarop in de zomervakantie te kunnen aanbieden. En dat hoeft helemaal niet vanuit het onderwijs te gaan. Dat kan ook door de samenleving opgepakt worden, door de gezamenlijke verenigingen, door de Stichting Welzijn, door Young Forever.
Ja, Young Forever doet al de vakantiekaart bijvoorbeeld. Daar wordt ook goed gebruik van gemaakt. Zeker.
Altijd uitverkocht, geloof ik, ja.
Ik weet niet, de vakantiekaart klinkt mij heel bekend in de oren, want ik kom ze elk jaar tegen in het schietsportcentrum. Maar wat ik eigenlijk niet weet, is hier gratis een vakantiekaart?
Nee, zeker niet. Is betaald. Ja. Maar wel een zeer gunstig tarief. Wordt ook mede door de ondernemers die dat natuurlijk aanbieden, die plekken ook aan meebetaald.
Ja, maar je zou natuurlijk ook kunnen vragen, en dat is, en dan gaan natuurlijk, zijn al die verenigingsvoorzitters zijn natuurlijk nu weer niet blij met me, maar je zou natuurlijk ook wel het systeem kunnen perfectioneren en aan de vereniging kunnen vragen of dat... 1 of 2 keer in de zomer voor niks willen doen.
Dat is precies wat ik bedoel, Aad. Volgens mij moeten we daar naartoe. We zitten denk ik nog te veel te denken vanuit... Dat is logisch, begrijp ik helemaal, vanuit die eigen koker. De voetbalverenigingen zeggen terecht... Nou, in de zomer moeten onze velden even rusten... en zijn onze vrijwilligers even vrij. Dat snap ik ook helemaal goed. Maar dat geldt ook lang niet voor iedereen op het eiland. En volgens mij als je de handen in elkaar slaat... en de een biedt dan wat aan, de ander biedt dat wat aan... en volgens mij kun je een aardig programma in die zomer... en niet alleen de zomer, misschien ook wel in de herfstvakantie... of op andere momenten... nou, met elkaar voor elkaar boksen. Ik gun onze jeugd echt nou, iets meer te doen of veel meer te doen dan dat het nu beschikbaar voor
en,
is.
En die verenigingen houden misschien een paar leuke leden aan over.
Precies.
Nou, dat laatste is niet waar, maar oké.
Dat zou kunnen. Nou, dan moet je misschien nog een leuke programma samenstellen.
Ik chargeer het nu een beetje, maar ik heb een van mijn uitdagingen is natuurlijk leden. Dus ik heb een keertje in mijn wijsheid geroepen. Wij gaan bij de eilandschutters al die brugpiepers gaan we gewoon gratis introductie schieten geven. 198 van die mannetjes en vrouwtjes. Daar ben je gewoon een paar weken mee bezig. Hè. Zijn ze allemaal geweest, hè. Overleg met de OSG. Moet in de gymlessen gebeuren en zo. En toen had ik, om het nog aantrekkelijk te maken, hield ik aan het einde van zo'n introductie hield ik een wedstrijdje. En de winnaars van de wedstrijdjes, die kregen een jaar gratis lidmaatschap. Ze zijn allemaal een jaar gratis lid geweest en daarna zijn ze weggegaan. Dus als ledenwerving denk ik niet dat dat werkt. Maar wat je wel hebt als vereniging. Kijk, wat ik een nadeel vind van de vakantiekaart. Dan staat er iemand voor mijn neus en zegt ik wil graag boogschieten. Dan zeg ik, ja, maar hoeveel trainers moet ik optuigen over één vent, hè? Want dat is ook natuurlijk weer. Maar als er 12 voor mijn deur staan, dan zeg ik, nou, kom maar binnen. Ja, toch?
Ja. Dat klinkt logischer. Ja. Ja, maar goed, dat is misschien een invulling hoe je de vakantiekaart of een alternatief daarvoor realiseert.
En de opbrengst van de vakantiekaart voor de vereniging, nou, dat merk ik niet, hoor. Dat is zo weinig dat...
Maar Aad, ik denk dat ik jouw vraag niet goed begrepen heb. Ik dacht dat jij vroeg of wij voorstander zijn van het buiten de schoolvakanties om op vakantie gaan. En daar zou ik dan graag op willen opmerken dat onderwijs gewoon wel een hele grote prioriteit heeft. En goed onderwijs is gewoon al niet makkelijk te realiseren op het eiland. En daarbij komt er vaak meer druk op de leraren die er ook al niet voor het oprapen zijn. Dus... zelf ging ik als kind op wintersport buiten de vakantie om. Ik denk dat er altijd wel ergens een mogelijkheid is. Maar ik denk dat het voor nu te veel gevraagd is om alle scholen buiten de normale vakanties om ook nog vakanties toe te laten staan.
Ja, ik heb dat inderdaad. De vraag heb ik inderdaad zo gesteld, omdat ik begrepen heb uit het partijprogramma dat dit de bedoeling was.
Maar ja, we zijn er wel een voorstander van op het moment dat de kwaliteit van het onderwijs gewaarborgd kan worden en er voldoende personeel is binnen het onderwijs om daar de druk niet op te hogen. Dus voorlopig denk ik dat het is aan de scholen zelf, hè, maar ja, dat het geen haalbare kaart is.
Ik denk dat het zeer inefficiënt is. Maar oké, dat is mijn mening. Muziek.
We gaan naar Texel.
We gaan naar Texel. Een eiland in de Waddenzee. Want daar op Texel leef men gelukkig en tevreden. Met je bossen en je duinen en je Noord- en Waddenzee. Lange brede stranden en schepen op de Ree. We gaan naar Texel. Een ideaal vakantieoord. Want daar op Texel, daar wordt de rust nog niet verstoord. Dat is het mooiste eiland waar men heen kan gaan. En daarom Texel staat bovenaan. En ieder die op Texel is geweest, die hoort je altijd zeggen wat een feest. Daar is alles wat te wensen is. Planten, vogels, vee en verse vis. Je kunt er kijken naar een prachtnatuur. Naar het lichten van de zee in het nachtelijk uur. Het is daar zo fijn. En daarom moet het Texel zijn. We gaan naar Texel. Een eiland in de Waddenzee. Want daar op Texel leeft men gelukkig en tevreden. Met je bossen en je duinen en je Noord- en Waddenzee. Lange brede stranden en schepen op de Ree. We gaan naar Texel. Een ideaal vakantieoord van daar op Texel. Daar wordt de rust nog niet verstoord. Dat is het mooiste eiland waar je heen kan gaan. En daar op Texel staat bovenaan. Ook kan men eerlijk vissen op het land. Of gooi je baaien in het zilte nacht. Frisse lucht laat nieuwe krachten in. Maakt het daarom ieder naar de zin. Ook jongelui die komen niets te kort. Als Sarasani staat ook op het bord. Iedereen geniet. En daarom zingen we blij dit lied. We gaan naar Texel. Texel. Leef en gelukkig en tevreden met je bossen en je duinen, met je Noord- en Waddenzee. Lange brede stranden en schepen op de Rijn, we gaan naar Texel. Een ideaal vakantieoord, van daar op Texel. Daar wordt de rust nog niet verstoord, dat is het mooiste eiland waar men heen kan gaan.
Goedemiddag luisteraars, er zijn weer derde blok voor het nieuws en de reclame. En we gaan het hebben over sport, cultuur en verenigingen. Nou, daar hebben we allemaal mee te maken. We hebben het er net al even een beetje over gehad. En de PvdA schrijft in haar programma: de PvdA wil dat sport en cultuur voor iedereen betaalbaar blijven. En daar heb ik nou maar weer 6 vragen bedacht. Want ik heb bij ieder blok 6 vragen bedacht. Wilt u de jeugdsportpas uitbreiden naar een jongerenpas en wat kost dat de gemeente?
Ja, geen idee. Dus dat is gewoon een onderzoek, hè. Dat zou je moeten kijken. Als je ziet dat sport op Texel is verrassend goedkoop, gelukkig. Dus een hoop mensen kunnen daaraan meedoen. Als jij hier lid wil zijn van de tennisvereniging of de voetbalvereniging, nou, dat is echt, vergeleken bij wat er aan de overkant voor bedragen worden gevraagd, echt goedkoop. En dat is mooi. Maar wat je bijvoorbeeld ziet als jij wil gitaar leren spelen, dan ben je, nou, ik denk €500 per jaar kwijt. En dan merk je dat opeens niet iedereen meer mee kan doen. Waardoor je altijd toch, als je alleen daaraan meedoet, als je uit een bepaalde inkomensklasse komt, of als je het super graag wil en andere dingen dus opzij zet als huishouden. Dus wij zouden graag zien dat zo'n sportpas, en dat is een kennismakingspas, hè, dus is voor basisschoolleerlingen, dan kunnen ze kennis maken met sporten en verenigingen. Uitgebreid wordt met ook kennis maken met andere vormen van ontspanning en ja, leren.
Ja. Nou moet ik heel eerlijk zijn dat ik bij de handbalclub nog nooit basisscholen gezien heb, hoor. Maar dan moet ik toch eens even achterheen gaan dan.
Ja, misschien ligt het toch aan het schieten.
Nou, nee, ik weet niet vanaf wat voor leeftijd ze dat ding krijgen. Maar voor handboogschieten moet je een meter hoog zijn en je moet begrijpen wat er gezegd wordt. Dus dan kom je toch gauw aan kinderen van 10, 11 jaar op zijn minst. Ja. Ja. Dan het tweede wat ik tegenkwam, die is zwemles voor diploma A gratis maken. En ik vind dat klinkt sympathiek. Maar ook daarvoor geldt, wie gaat dat betalen?
Ja, ik denk dat we dat met z'n allen moeten gaan betalen. Kijk, het gaat natuurlijk gewoon om veiligheid. Hè? We hebben water rondom en over het hele eiland lopen. Dat is gewoon van belang dat iedereen kan zwemmen. Dat. Punt. Ja, maar het is gewoon belangrijk.
Dus gewoon de gemeente.
Ja, de gemeente. Ja. Gelukkig zitten wij hier voor de gemeenteraadsverkiezingen. Dus dan, ja.
Nou, het probleem bij zwemmen is natuurlijk niet alleen maar de prijs. Hè? Er zijn natuurlijk ook partijen die blijven ijveren voor schoolzwemmen. Ja, scholen zeggen al jaren van, zouden we misschien wel willen, maar kunnen we eigenlijk niet meer organiseren, dus dat willen we gewoon niet. Ik denk dat je ook het onderwijs bij het onderwijs moet laten, maar ik snap wel het punt wat ermee gemaakt wordt, dat het best wel ingewikkeld is sinds het schoolschema is afgeschaft, dat ouders dat nu allemaal zelf moeten doen. En we vragen al heel veel van ouders, hè. Ze moeten allemaal al 2 banen hebben om hier een woning te kunnen krijgen, ze hebben misschien wel mantelzorg te doen, ze hebben het allemaal druk. En dan moet je ook nog je kinderen 1 voor 1 naar de zwemles sturen. In de winter naar Coluna en in de zomer hier naar het buitenbad.
Onder werktijd vaak.
Onder werktijd. Ja. Dus ik zou het ook echt een heel mooi ding vinden als we dat op een andere manier kunnen gaan organiseren. Dus buiten die scholen om, waar iedereen altijd maar naar kijkt, maar gewoon per dorp of per leeftijdscategorie. Ja. Of misschien via de scholen, maar een beetje gezamenlijkheid.
Ja. Als je nou 10 jaar geleden over dit onderwerp begonnen was bij me, had ik gezegd, lekker belangrijk, dat doen die ouders zelf maar. Maar ja, sinds kort heb ik 2 kleinzonen op Texel wonen. En toen denk ik bij mezelf, nou, misschien is dat wel een aardige taak voor de opa's en de oma's.
Ja, die doen het
die
ook.
Doen dat ook heel frequent. Ja. Ja.
Oké, u wilt sportsubsidies berekenen op basis van leden die op Texel wonen. Wat betekent dat voor verenigingen met veel leden van de overkant?
Dat ze verhoudingsgewijs minder subsidie gaan krijgen.
En dat misschien het abonnementsgeld voor iemand van de overkant omhoog moet.
Ja. Kijk, het is gemeentelijke subsidie. Hè? Dus je kunt je afvragen, waarom subsidiëren wij al die leden die van de overkant komen, die hier, omdat er toevallig een goede baan ligt, allemaal lid hier zijn van die club.
Ja.
Ja, is dat ons subsidie waard of zeg je nee? Daar gaan we een andere rekenmethode op.
Toen ik het las, had ik eigenlijk zoiets, want dan probeer ik dat te visualiseren voor mezelf. Hè? Nou, wij hebben geen overkanters in de vereniging. En volgens mij bij in het hele schietsportcentrum niet. Maar zijn er veel? In welke categorie moet je dat zoeken? Dat
nou, de golfvereniging. Ja. Dat is er eentje natuurlijk. Hè? Ja. Omdat wij een prachtige golfbaan hebben, zijn heel veel mensen daar lid van. Omdat ze dan natuurlijk goedkoper kunnen golfen.
Ja.
Maar ja, kun je je afvragen of het aan de Tesselse gemeenschap is om die mensen subsidie te geven.
Nee, die moet je gewoon zelf laten betalen.
Dat lijkt mij ook.
Als je weet van een golfhandschoentje kost, dan kunnen ze ook wel.
Dat bedoel ik.
Kunnen ze ook wel ja. €250 voor de club betalen.
Ja, ja, ja.
Pas mijn persoonlijke mening trouwens. Hè. Is geen.
Ja, maar goed.
We delen hem.
We delen hem. Oké, gelukkig. U wilt een coördinatiepunt voor verenigingen en vrijwilligers. Wat moeten die concreet gaan doen en wat wilt u daarmee oplossen?
Nou, we zien wel dat besturen van verenigingen best een zware taak hebben. Ze moeten best wel veel aan eisen voldoen. Daar hebben ze niet per se voor geleerd. Dus daar kan ondersteuning in gebeuren. En dat, of dat financieel vlak is, of juridisch vlak, of gewoon hoe organiseer je dingen. En er zijn best wel heel veel verenigingen die met een klein bestuur en heel weinig vrijwilligers moeten werken. Dus alles wat je daaraan kan bijdragen, zodat zo'n vereniging wel overeind blijft, is heel, heel fijn.
Ja, maar we hebben een paar jaar geleden, en ik kijk toch even naar jullie allemaal. Een paar jaar geleden hadden wij de vereniging van, hoe heet die club?
De Vereniging der Verenigingen, het heel
anders. Er was een vereniging opgericht voor verenigingen en daarvan, het doel daarvan was om materialen te delen, kennis te delen enzovoort enzovoort. En die is gewoon zacht doodgeschoven.
Ik zit al een tijdje in de samenleving, in de politiek. Ja. Maar deze kan ik me nog niet herinneren. Het is al lang geleden. Maar het is wel iets waar ik het ook over heb. Maar heb ik geen tijd meer, Frank?
Jawel, jawel. Je moet naar mij kijken.
Ik ben een rondje langs de sportvereniging gegaan vorig jaar.
Ja.
Het gaat er heel goed, hè, met onze sportverenigingen. Ze zeggen allemaal wel, we hebben er wel heel veel op het eiland. Dat klopt. Maar niemand wil natuurlijk viseren, want iedereen houdt van zijn eigen club in zijn eigen clubgebouw. Maar wat zij wel zeiden is, van ja, we hebben wel wat ondersteuning kunnen wij wel gebruiken als het gaat om bestuurskracht. Hè. Hoe ben je nou een voorzitter? Hoe ben je nou een goede penningmeester? Hoe kunnen we nou onze administratie misschien beter samen organiseren? Maar ze zeiden het ook gewoon in de hands-on dingen. Iedereen heeft te maken met dat je Rode Kruis mensen moet invliegen om voor de EHBO dingen te organiseren. Nou, er is ook wel eens krapte aan op het eiland. Hoe kunnen we dat nou beter organiseren? Door A, de regeltjes wat anders te bekijken. Maar ook B, kunnen we daar nou niet gezamenlijk een soort van pool oprichten, zodat we dat zelf misschien wel beter kunnen organiseren. En zo waren er nogal wat onderwerpen. En ik denk dat we daar nou best baat bij zouden kunnen hebben als we dat doen.
Ja, maar dan, ik word natuurlijk ook regelmatig mee geconfronteerd met dit probleem. Maar dan denk ik bij mezelf, en misschien moet ik dat wel gewoon tegen ze gaan vertellen, hè. Waarom hebben wij niet gewoon een paar van die masterclasses op Texel, hè? Dat je lui masterclassje penningmeester.
Dat is wat we bedoelen. Precies wat ik bedoel. En ja, dat is natuurlijk ook wat de bestuursklas een beetje beoogt. Maar echt hands-on op verenigingen gericht, of op stichtingen en verenigingen gericht. Ik zou dat echt top vinden.
Ja, oké. Okay. Nou, we hebben nog 30 seconden, Frank. Dus zet het nieuws en het journaal en alles er maar in. En een beetje muziek.
Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf de Wadden is dit
In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen organiseert Radio Texel het Politieke Café. Dit van 7 maart tot en met 16 maart van 4 tot 6 in de middag. Telkens staat er één politieke partij centraal. Wat zijn hun plannen voor Texel? Hoe kijken zij naar wonen, leefbaarheid, energie en economie op het eiland? Luister mee en stel zelf uw vragen aan de kandidaten tijdens de uitzending 31 21 99.
Ook dit is Radio Texel.
Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 5 uur.
Levi van Eck met het NOS-journaal. Israël heeft opnieuw luchtaanvallen uitgevoerd op het zuiden van Libanon. Gevechtsvliegtuigen hebben meerdere steden gebombardeerd. Er is nog niets bekend over slachtoffers. Een uur voor de aanvallen werd door Israël opnieuw evacuatiewaarschuwingen afgegeven. Israël voert al dagen aanvallen uit op Libanon. Volgens het leger zijn schuilplaatsen van Hezbollah-militanten het doelwit.